Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de encycliek Evangelium Vitae, het evangelie van het leven, over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1995. We zijn aangekomen bij het vierde punt onder het eerste hoofdstuk, waar we een passage horen uit het boek Genesis, het vierde hoofdstuk, de moord van Kain op Abel, en daar verder mediteren. De paus gaat in dit vierde punt verder met de zin: ik zal ver van u moeten blijven. Uit het boek Genesis, hoofdstuk 4, vers 14. De verduistering van de zin voor God en voor de mens. Bij het zoeken naar de diepste wortels van de strijd tussen de cultuur van het leven en de cultuur van de dood, kunnen wij ons niet beperken tot de perverse idee van vrijheid zoals we eerder hebben vermeld. We moeten gaan naar het hart van de tragedie die de moderne mens ervaart. De verduistering van de zin voor God en voor de mens. Typisch voor een sociaal en cultureel klimaat dat beheerst wordt door secularisme, dat met zijn alom aanwezige tentakels er soms in slaagt om christelijke gemeenschappen zelf op de proef te stellen. Degenen die zich laten beïnvloeden door dit klimaat vallen gemakkelijk in een droevige, vicieuze cirkel. Wanneer de zin voor God weg is, is er ook de neiging om de zin voor de mens te verliezen, voor zijn waardigheid en zijn leven. Op haar beurt verwekt de systematische schending van de zedelijke wet, vooral in de ernstige kwesties van het respect voor het menselijk leven en zijn waardigheid, een soort voortschrijdende verduistering van het vermogen om Gods levende en reddende aanwezigheid waar te nemen. Opnieuw kunnen het verhaal van de moord op Abel door zijn broer gevolgd worden. Na de vervloeking die God over hem uitspreekt, keert Kain zich aldus tot de Heer en zegt: die straf is te zwaar om te dragen. Gij verdrijft mij vandaag van deze grond en ik zal ver van u moeten blijven. Ik zal een zwerver en een vagebond zijn op de aarde, en ieder die mij ontmoet, kan mij doden. Uit het vierde hoofdstuk van het boek Genesis, versen 13 tot 14. Kain is ervan overtuigd dat zijn zonde niet vergeven zal worden door de Heer, en dat zijn onontkoombaar lot zal zijn ver te moeten blijven van hem. Als Kain in staat is te belijden dat zijn schuld groter is dan hij kan dragen, dan is dat omdat hij zich ervan bewust is in de tegenwoordigheid van God te zijn en voor Gods rechtvaardige oordeel. Het is inderdaad alleen voor God dat de mens zijn zonde kan toegeven, er de volle zwaarte van kan inzien. Dat was de ervaring van David, die, nadat hij kwaad had bedreven in de ogen van de Heer, en terecht gewezen was door de profeet Nathan, uitriep: Ik ben mij bewust dat ik schuld heb. Steeds ziet wat ik begaan heb mij aan. Tegen u, u alleen was mijn zonde, gij doorziet het kwaad dat ik deed. Enkele zinnen uit Psalm 51 over de goddelijke barmhartigheid, versen 5 tot 6. Daarom wordt, als de zin voor God verdwenen is, ook de zin voor de mens bedreigd en vergiftigd, zoals het Tweede Vaticaans Concilie bondig verklaart. Zonder de Schepper verdwijnt het schepsel in het niets, maar de Godvergetenheid hult de schepping in duisternis. Punt 36 van Gaudium et Spes. De mens is niet langer in staat zichzelf te zien als geheimnisvol anders dan andere aardse schepsels. Hij beschouwt zichzelf louter als een van de vele levende wezens. Als een organisme dat, op zijn best, een zeer hoge graad van perfectie heeft bereikt. Opgesloten binnen de enge horizon van zijn fysieke staat, wordt hij in zekere zin teruggebracht tot een ding. En begrijpt hij niet langer het transcendente karakter van zijn bestaan als mens. Hij beschouwt het leven niet langer als een schitterende gave van God, iets heiligs, dat aan zijn verantwoordelijkheid is toevertrouwd, en zo ook aan zijn liefde en zorg en verering. Het leven zelf wordt louter een ding, dat de mens opeist als zijn exclusieve eigendom, helemaal onderworpen aan zijn controle en manipulatie. Zo is de mens, met betrekking tot het leven bij de geboorte of bij de dood, niet langer in staat om de vraag naar de meest ware zin van zijn eigen bestaan te stellen, doordat hij in echte vrijheid deze cruciale momenten van zijn eigen zijn aanneemt. Hij is alleen maar bekommerd om het maken. En, terwijl hij alle mogelijke technologieën gebruikt, houdt hij zich bezig met het programmeren, controleren en beheersen van geboorte en dood. Geboorte en dood worden van oorspronkelijke ervaringen die geleefd moeten worden, tot dingen die men meent zomaar te kunnen bezitten of af te wijzen. Bovendien, als eenmaal de verwijzing naar God buitengesloten is, is het niet verwonderlijk dat de betekenis van al het andere diep verstoord wordt. De natuur zelf wordt van mater, moeder, nu tot materie, blootgesteld aan alle mogelijke manipulatie. Dit is de richting waarin een bepaalde technische en wetenschappelijke denkwijze, die in de cultuur van vandaag overheerst, schijnt te leiden, wanneer zij het idee zelf verwerpt van een waarheid van het geschapene die erkend moet worden, of van een plan van God met het leven dat gerespecteerd moet worden, wel iets dergelijks gebeurt wanneer de bezorgdheid over de gevolgen van zo'n vrijheid zonder wet, sommige mensen brengt tot de tegenoverliggende positie van een wet zonder vrijheid, zoals bijvoorbeeld in ideologieën die het onrechtmatig vinden om op enigerlei wijze in de natuur in te grijpen. Daarmee vergoddelijken ze haar, als het ware. Een voorstelling die opnieuw de afhankelijkheid van het plan van de schepper minacht. Zo is het duidelijk dat het verlies van het contact met Gods wijze plan de diepste wortel is van de verwarring van de moderne mens. Zowel wanneer dit verlies leidt tot een vrijheid zonder regels, als wanneer het de mens achterlaat in angst voor zijn vrijheid. Door te leven alsof God niet bestond, verliest de mens niet alleen het zicht op het mysterie van God, maar ook op dat van de wereld en dat van zijn eigen wezen. De verduistering van de zin voor God en voor de mens leidt onvermijdelijk tot een praktisch materialisme, dat individualisme, nuttigheidsdenken en genotzucht kweekt. Ook hier zien we de blijvende geldigheid van de woorden van de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen. En omdat zij het niet de moeite waard hebben geacht God te erkennen, heeft God hen prijsgegeven aan hun nietswaardige verlangens. Uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 28. De waarden van het zijn worden zo vervangen door die van het hebben. Het enige doel dat telt is het nastreven van zijn eigen materiële welzijn. De zogenaamde kwaliteit van leven wordt allereerst of uitsluitend beschouwd als economische doelmatigheid, mateloos consumentisme, lichamelijke schoonheid en plezier, waarbij de diepere dimensies van het bestaan, intermenselijk, geestelijk en religieus, worden veronachtzaamd. Binnen een dergelijke context wordt lijden een onontkoombare last van het menselijke bestaan, maar ook een factor van mogelijke persoonlijke groei gecensureerd, verworpen als nutteloos, zelfs bestreden als een kwaad, dat altijd hoe dan ook vermeden moet worden. Wanneer het niet vermeden kan worden en het vooruitzicht van tenminste toekomstig welzijn verdwijnt, dan schijnt het leven alle betekenis te hebben verloren en groeit de bekoring in de mens om het recht op te eisen, het te stoppen. In ditzelfde culturele klimaat wordt het lichaam niet langer gezien als een typisch persoonlijke werkelijkheid, een teken en een plaats van relaties met anderen, met God en met de wereld. Het wordt teruggebracht tot pure stoffelijkheid. Het is enkel een complex van organen, functies en krachten, alleen te gebruiken naar de maatstaven van plezier en doelmatigheid. Dan wordt ook de seksualiteit van haar persoonlijkheid beroofd en geëxploiteerd. Van teken, plaats en taal van de liefde, dat wil zeggen van de gave van zichzelf en het ontvangen van de ander, en heel de rijkdom van de ander als een persoon, wordt zij meer en meer de gelegenheid en het middel voor zelfbevestiging en zelfzuchtige bevrediging van persoonlijke verlangens en instincten. Zo wordt de oorspronkelijke betekenis van de menselijke seksualiteit misvormd en vervalst, en de twee betekenissen die inherent zijn aan de aard zelf van de huwelijksdaad, namelijk vereniging en voortplanting, kunstmatig gescheiden. Op deze wijze wordt de huwelijkseenheid verraden en haar vruchtbaarheid onderworpen aan de willekeur van man en vrouw. Voortplanting wordt dan de vijand, die vermeden moet worden bij seksuele activiteit. Als zij wordt toegelaten, dan alleen omdat zij een wens, of sterker nog, de eigen wil uitdrukt om een kind te hebben. Tegen elke prijs, en niet omdat zij de volledige aanvaarding van de ander beduidt, en daarom een openheid voor de rijkdom van het leven, die het kind vertegenwoordigt. In het materialistische perspectief dat tot hiertoe beschreven is, verarmen intermenselijke betrekkingen ernstig. De eersten die er schade van hebben, zijn vrouwen, kinderen, zieken of lijdenden en ouderen. De maatstaf van de persoonlijke waardigheid, die eerbied, edelmoedigheid en dienst vraagt, wordt vervangen door het criterium van doelmatigheid, functionaliteit en nut. De ander wordt gewaardeerd niet om wat hij is, maar om wat hij heeft, doet en presteert. Dit is de suprematie van de sterken over de zwakken. Juist in het hart van het zedelijk geweten vindt de verduistering van de zin voor God en voor de mens, met al haar verschillende en dodelijke gevolgen voor het leven, plaats. Het is bovenal een zaak van het individuele geweten, dat in zijn eigenheid en uniciteit alleen is met God. Maar het is ook in zekere zin een zaak van het morele geweten van de samenleving. Die is op een bepaalde wijze ook verantwoordelijk. Niet alleen omdat ze gedrag dat tegengesteld is aan het leven duldt of koestert, maar ook omdat ze die cultuur van de dood aanmoedigt, doordat ze echte structuren van zonde schept en in stand houdt, die tegen het leven ingaan. Het morele geweten, zowel individueel als sociaal, is tegenwoordig als gevolg van de doordringende invloed van de media blootgesteld aan een uiterst ernstig en dodelijk gevaar. Dat van verwarring tussen goed en kwaad, juist met betrekking tot het fundamentele recht op leven. Een groot deel van de huidige samenleving ziet er triest uit, zoals die mensheid die Paulus beschrijft in zijn brief aan de Romeinen. Die is samengesteld uit mensen die door hun slechtheid, nadat zij God hebben ontkend en geloven dat zij de aardse stad kunnen bouwen zonder hem, zien dat hun denken op niets uitliep, zodat hun geest die het inzicht verwierp werd verduisterd. Terwijl zij beweerden dat ze wijs waren, werden zij dwazen. Ze voerden werken uit die de dood verdienden, en zij doen die niet alleen, maar juichen ze ook toe bij anderen. Het zijn enkele zinnen uit de brief aan de Romeinen, uit het eerste hoofdstuk, versen 18, 21, 22 en 32. Wanneer het geweten, dit lichtende oog van de ziel, het kwade goed en het goede kwaad noemt, zoals we horen bij de profeet Jesaja, hoofdstuk 5, vers 20, dan is het al op de weg van alarmerende corruptie en donkerste morele blindheid. En toch, alle opzet en alle inspanning om stilte op te leggen, kunnen de stem van de Heer niet smoren, die weer klinkt in het geweten van iedere mens afzonderlijk. Een nieuwe tocht van liefde, openheid en dienst aan het menselijk leven kan altijd juist vanuit dit intieme heiligdom van het geweten beginnen. Gij zijt genaderd tot het vergoten bloed. Naar de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12, versen 22 tot 24, tekens van hoop en uitnodiging tot inzet. De stem van het bloed van uw broeder roept tot mij vanaf de grond. Dat horen we in het boek Genesis, hoofdstuk 4, vers 10. Het is niet enkel de stem van het bloed van Abel, de eerste onschuldige mens die vermoord zou worden. Dat roept tot God, de bron en verdediger van het leven. Het bloed van ieder ander menselijk wezen dat is gedood, sinds Abel, is ook een stem die wordt verheven tot de Heer. Op een absoluut unieke wijze, zoals de schrijver van de brief aan de Hebreeën ons in herinnering brengt, roept de stem van het bloed van Christus, voor wie Abel in zijn onschuld een profetische figuur is, tot God. Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, tot de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed iets beters afroept dan het bloed van Abel. Dat lezen we dus in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12, versen 22 tot 24. Het is het vergoten bloed. Een symbool en een profetisch teken daarvan was het bloed geweest van de offers van het oude verbond, waardoor God zijn wil verkondigde om zijn eigen leven te delen met de mensen, door hen te reinigen en te wijden. U kan dat lezen in het boek Exodus, hoofdstuk 14, vers 8. En er staat ook een verwijzing in het boek Leviticus, hoofdstuk 17, vers 11. Nu wordt dit alles vervuld en bewaarheid in Christus. Het is zijn vergoten bloed dat verlost, reinigt en redt. Het is het bloed van de middelaar van het nieuwe verbond, vergoten voor velen tot vergeving van de zonden, horen wij weer klinken in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 26, vers 28. Dit bloed dat uit de doorboorde zijde van Christus aan het kruis vloeit, spreekt welluidender dan het bloed van Abel. Inderdaad, het verkondigt en verlangt een radicalere gerechtigheid en bovenal smeekt het genade af. Het is een voorspraak voor de broeders bij de Vader en het is de bron van volmaakte verlossing en de gave van nieuw leven. Het bloed van Christus laat zien, terwijl het de grootheid van de liefde van de Vader openbaart, hoe kostbaar de mens is in Gods ogen en hoe onschatbaar de waarde van zijn leven. De apostel Petrus herinnert ons hieraan in zijn eerste brief, hoofdstuk 1, versen 18 tot 19. Daar staat: Gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan dat gij van uw vaderen had geërfd. Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek. Juist door de beschouwing van het kostbare bloed van Christus, het teken van zijn zichzelf wegschenkende liefde, leert de gelovige de bijna goddelijke waardigheid van ieder menselijk wezen kennen en waarderen. En kan hij met steeds nieuwe en dankbare verbazing uitroepen: Hoe kostbaar moet de mens zijn in de ogen van de Schepper, als hij een zo verheven verlosser verdiend heeft, als God zijn enige zoon gaf, opdat de mens niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Het zijn onder meer een zin uit het Exultet, dat weerklinkt in de paasvigilie, als een zin uit het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 3, vers 16, en verwijzing naar Redemptor hominis, punt 10. We hernemen: Hoe kostbaar moet de mens zijn in de ogen van de Schepper, als hij een zo verheven verlosser verdiend heeft, als God zijn enige zoon gaf, opdat de mens niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Bovendien openbaart het bloed van Christus aan de mens dat zijn grootheid en daarmee zijn roeping bestaat in de oprechte zelfgave. Juist omdat het vergoten wordt als de gave van het leven, is het bloed van Jezus niet langer een teken van dood, van onherroepelijke scheiding van de broeders, maar het instrument van een verbondenheid die rijkdom van leven is voor allen. Wie in het sacrament van de Eucharistie dit bloed drinkt en in Jezus vertoeft, wordt meegetrokken in de dynamiek van zijn leven en zijn gave van het leven, om de oorspronkelijke roeping tot de liefde die iedereen heeft, tot haar volheid te brengen. Uit dit bloed van Christus putten allen de kracht om zich in te spannen voor het leven. Precies dit bloed is de krachtigste bron van hoop. Ja, het is de grondslag van de absolute zekerheid dat in het plan van God het leven de overwinning zal behalen. De dood zal niet meer zijn, roept de krachtige stem die komt van de troon van God in het hemelse Jeruzalem. Dat horen we in het boek Openbaring van Johannes, hoofdstuk 21, vers 4. En Sint Paulus, in zijn eerste brief aan de Korintiërs, verzekert ons dat de tegenwoordige overwinning op de zonde teken is en voorsmaak van de uiteindelijke overwinning op de dood, wanneer het woord van de schrift in vervulling zal gaan. De dood is verslonden, de zege is behaald. O dood, waar is uw overwinning? O dood, waar is uw angel? In het 15e hoofdstuk, versen 54 tot 55. Tekenen die wijzen op deze overwinning ontbreken dan ook niet in onze maatschappijen en culturen, al worden die ook sterk getekend door de cultuur van de dood. Daarom zou het een eenzijdig beeld geven dat zou kunnen leiden tot vruchteloze ontmoediging, als de veroordeling van de bedreigingen van het leven niet vergezeld ging van de voorstelling van de positieve tekenen die in de huidige situatie van de mensheid aan het werk zijn. Helaas is het vaak moeilijk om deze positieve tekenen te zien en te herkennen. Misschien ook omdat ze niet voldoende aandacht in de media krijgen. Maar hoeveel initiatieven die hulp en steun bieden aan mensen die zwak en weerloos zijn, zijn ontstaan en ontstaan telkens in de christelijke gemeenschap en in de burgermaatschappij, op plaatselijk, nationaal en internationaal vlak, door de inspanningen van enkelingen, groepen, bewegingen en organisaties van velerlei aard. Er zijn nog steeds veel echtparen die, met een edelmoedig verantwoordelijkheidsbesef, bereid zijn om kinderen op te nemen als het kostbaarste huwelijksgeschenk. Ook zijn er veel gezinnen die, naast hun dagelijkse dienst aan het leven, bereid zijn om verlaten kinderen op te nemen. Kinderen en jongeren in moeilijkheden, gehandicapten, ouderen die alleen achtergebleven zijn. Veel centra voor hulp aan het leven of vergelijkbare instellingen worden gedragen door enkelingen en groepen die met bewonderenswaardige toewijding en opofferingsgezindheid morele en materiële steun bieden aan moeders die in moeilijkheden zijn en in de verleiding om haar toevlucht te nemen tot abortus. Steeds vaker verschijnen op veel plaatsen groepen vrijwilligers die bereid zijn gastvrijheid te bieden aan personen zonder familie, die zich in bijzonder verdrietige omstandigheden bevinden, of die de steun van hun omgeving nodig hebben om hen te helpen verwoestende gewoonten te overwinnen en de betekenis van het leven opnieuw te ontdekken. Dankzij de grote inzet van onderzoekers en artsen gaat de geneeskunde door met haar inspanningen om steeds effectiever geneeswijzen te ontdekken. Behandelingen die vroeger ondenkbaar waren, maar die nu een grote belofte inhouden voor de toekomst, worden vandaag ontwikkeld voor de ongeborenen, de lijdenden en voor hen die in een acuut of terminaal ziek stadium verkeren. Allerlei bedrijven en organisaties mobiliseren hun krachten om de weldaden van de meest ontwikkelde geneeskunde naar landen te brengen die het meest getroffen worden door armoede en inheemse ziekten. Op soortgelijke wijze organiseren nationale en internationale verenigingen van artsen zich om snel hulp te brengen aan volken die getroffen zijn door natuurrampen, epidemieën of oorlogen. Zelfs al is een rechtvaardige internationale verdeling van medische hulpgoederen nog lang geen werkelijkheid, toch moeten we in de stappen die tot nu toe gezet zijn een teken zien van de groeiende solidariteit tussen de volkeren en een prijzenswaardige menselijke en morele gevoeligheid en een grotere eerbied voor het leven. Ten aanzien van wetten die abortus toestaan en ten aanzien van pogingen die hier en daar succesvol zijn geweest om euthanasie te legaliseren, zijn in de hele wereld bewegingen en initiatieven om het maatschappelijk bewustzijn te activeren voor de verdediging van het leven ontstaan. Wanneer zulke bewegingen in overeenstemming met hun beginselen resoluut optreden, maar zonder tot geweld over te gaan, bevorderen zij een breder en dieper besef van de waarde van het leven. Ze roepen op tot een vastbeslotener inzet om het te verdedigen en brengen die in de praktijk. Bovendien moeten we al die dagelijkse gebaren van ontvankelijkheid, van opoffering en onbaatzuchtige zorg noemen die talloze mensen vol liefde doen in gezinnen, ziekenhuizen, weeshuizen, bejaardencentra en in andere centra of gemeenschappen die het leven verdedigen. De kerk die zich laat leiden door het voorbeeld van Jezus, de barmhartige Samaritaan, en die door zijn kracht wordt gesteund, heeft altijd in de frontlinie gestaan bij het bieden van liefdadige hulp. Zovele van haar zonen en dochters, vooral religieuzen, in traditionele en steeds nieuwere vormen, wijden hun leven toe aan God door het te geven uit liefde voor hun naaste, vooral de zwakke en behoeftige. Deze daden versterken de grondslagen van de beschaving van liefde en leven, waar zonder het leven van enkelingen en van de samenleving zelf zijn meest authentieke menselijke hoedanigheid verliest. Zelfs als zij onopgemerkt en verborgen blijven voor de meeste mensen, verzekert het geloof ons dat de Vader, die in het verborgene ziet, niet enkel deze acties zal belonen, maar ze reeds hier en nu blijven de vruchten laat voortbrengen voor het welzijn van allen. Tot de tekens van hoop moeten we ook rekenen de verbreiding op veel niveaus van de publieke opinie, van een nieuwe gevoeligheid die steeds meer tegen de oorlog gericht is, als middel van conflict tussen de volken op te lossen, en die zich steeds meer richt op het vinden van doelmatige, maar geweldloze middelen om de gewapende aanvaller te weerstaan. In hetzelfde perspectief is duidelijk een groeiende publieke weerstand tegen de doodstraf te zien. Zelfs wanneer zulke straf beschouwd wordt als een middel van wettige verdediging van de kant van de samenleving. De moderne maatschappij heeft in feite de middelen om de misdaad effectief te stoppen door de misdadigers onschadelijk te maken, zonder hun definitief de kans te ontnemen tot inkeer te komen. Ook een welkomssignaal is de groeiende aandacht voor de kwaliteit van het leven en voor de ecologie, vooral in de meer ontwikkelde samenlevingen, waar de verwachtingen van de mensen zich niet langer zozeer concentreren op problemen van overleven, als wel op het zoeken naar een wereldwijde verbetering van de levensomstandigheden. Bijzonder opmerkelijk is het feit dat er opnieuw aandacht komt voor een ethische bezinning op kwesties die het leven raken. De opkomst en steeds verdere verbreide ontwikkeling van bioethica bevordert meer bezinning en dialoog, tussen gelovigen en niet-gelovigen, alsook tussen de aanhangers van verschillende godsdiensten over fundamentele ethische problemen die het menselijk leven betreffen. Deze horizon van licht en schaduw moet er ons allen volledig bewust van maken dat we tegenover een geweldige en dramatische botsing staan tussen kwaad en goed, dood en leven, de cultuur van de dood en de cultuur van het leven. Wij bevinden ons niet alleen tegenover, maar noodzakelijkerwijs middenin dit conflict. We zijn er allemaal bij betrokken en hebben er allemaal deel aan, met de onontkoombare verantwoordelijkheid van een onvoorwaardelijke keuze voor het leven. Ook voor ons klinkt de uitnodiging van Mozes luid en duidelijk, zoals in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 30, versen 15 en 19. Zie, ik houd u leven en geluk voor, maar ook de dood en het ongeluk. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vervloeking. Kies daarom het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten. Deze uitnodiging geldt ook voor ons, aangezien wij dagelijks opgeroepen worden te kiezen tussen de cultuur van het leven en de cultuur van de dood. Maar de oproep van Deuteronomium gaat nog dieper, want hij dwingt ons een keuze te maken die eigenlijk godsdienstig en zedelijk is. Het gaat erom aan ons eigen bestaan een fundamentele oriëntatie te geven en te leven in trouw aan en overeenstemming met de wet van de Heer. Opnieuw in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 30, versen 16 en 19 tot 20 horen we weer klinken. Als gij gehoorzaamt aan de geboden van de Heer uw God die ik u heden geef, door de Heer uw God te beminnen, door zijn wegen te gaan en door zijn geboden te onderhouden, zijn voorschriften en bepalingen, dan zult gij leven. Kies daarom het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten, door de Heer uw God te beminnen, zijn stem te gehoorzamen en aan hem gehecht te blijven, want dat betekent voor u leven en lengte van dagen. De onvoorwaardelijke keuze voor het leven bereikt haar volle godsdienstige en zedelijke betekenis wanneer zij voortvloeit uit, gevormd is in en gevoed wordt door het geloof in Christus. Niets helpt ons zozeer om het conflict tussen dood en leven, waarin we verwikkeld zijn, positief tegemoet te treden als het geloof in de Zoon van God, die mens werd en onder ons woonde, opdat zij het leven mogen hebben, leven in overvloed. We horen het in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 10, vers 10. Het is een zaak van geloof in de verrezen Heer, die de dood heeft overwonnen. Geloof in het bloed van Christus, dat krachtiger roept dan het bloed van Abel. Met het licht en de kracht van dit geloof wordt de kerk zich daarom, wanneer zij de uitdagingen van de huidige situatie tegemoet treedt, meer bewust van de genade en de verantwoordelijkheid die tot haar komen van haar Heer, om het evangelie van het leven te verkondigen, te vieren en te dienen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt en de voorlezing van de encycliek Evangelium Vitae, het evangelie van het leven, over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1995. We zijn aan het einde gekomen van het eerste hoofdstuk en gaan volgende keer verder met het tweede. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben. De christelijke boodschap betreffende het leven. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.